Ja, we zijn zo bezig geweest met allerlei benaderingen. Maar iedereen die hier zit, het zal langzamerhand best duidelijk zijn dat waar het nou werkelijk om gaat, dat het niet onder woorden is te brengen. Nogmaals, er zijn allerlei lijntjes gegeven. Bijvoorbeeld, ga maar eens een keer de ruimte ervaren. Bijvoorbeeld, door je te richten op de denkbeeldige horizon. Dan krijg je een opening van je bewustzijn. Wanneer die opening van je bewustzijn zo naar die horizon gaat, maar dan ook boven de horizon in het oneindige, dan gaat het ook weer terugslaan op jezelf. Je eigen lichamelijke, persoonlijke situatie. Dat is zo'n benadering, een bepaalde lijn van benadering. En zo hebben we er meer gezien. Eigenlijk is het zo. Je kunt wat voor onderwerp nemen, je kunt wat voor ruimte nemen. Wanneer je daarin verder gaat, verder gaat, verder gaat, dan stuit je op een grens. Daar op die grens gaat alles door elkaar lopen. Bijvoorbeeld ook van het denken. Ik ben dit niet, ik ben dat niet. Maar wanneer je dat werkelijk doorzet, op een gegeven ogenblik, ja, dat ben ik allemaal wel. En dat dan samen. Dat is niet meer te denken. Ik ben niets, ik ben alles. In die zin is het niet meer te bepalen. Ah, Cynthia. En toch, er is een heel duidelijke zijnservaring van. Voor zover die er niet is, kun je wel langzamerhand er steeds meer voor openstellen. Als je iets in die richting beseft, van dat wat voorbij de wereld ligt, waarin alles bepaald kan worden, dan kun je daar op dat richten wat voorbij de grens ligt. Wat niet meer eenduidig bepaald kan worden. En dan gaat het doorwerken. Je opent je ervoor, het gaat doorwerken. In de wereld dus, waarin alles duidelijk geordend is, daar heb je dus te maken met allerlei bepaalbare dingen. Dingen met een vorm, dingen met een naam. Daarover is verder te praten, daarover zijn oordelen te geven. Ze zijn daarin ervaarbaar als dit en als dat. Zoals iedereen het kent in de alledaagse leefwereld. Maar ik zei al, je hoeft maar even een bepaald lijntje verder door te zetten. Of je komt ergens op een grens. Vanuit de oude situatie, dat je op een bepaalde plaats zit met een bepaalde identiteit als persoon en je neemt dingen waar, je kunt oordelen over dingen. Je hebt een bepaalde aandacht die gericht is op de dingen. Kun je dus zo'n lijntje doorzetten alleen al door de aandacht te verlengen? Je hoort mensen binnenkomen. Je kunt je richten op de geluiden. Je kunt reageren op die geluiden. Je kunt erover gaan nadenken over die geluiden. Maar je kunt ook een open aandacht houden die dwars door die geluiden heen gaat tot in het oneindige. Met je ogen zie je allerlei dingen. Je kunt visueel je ergens op richten met aandacht. Dan kijk je dus tegen de dingen aan. Je kunt ook die visuele aandacht door laten gaan tot in het oneindige, dwars door alles heen. Je kunt het ook laten openen, zodat het niet ergens meer gefocust is. Wanneer die visuele aandacht doorgaat, je komt ergens, het verliest zichzelf in de oneindigheid, maar daardoor krijg je een terugslag op de gewone wereld met de vormen en dingen. Die krijgen een heel ander aspect. Namelijk ook iets van dat aspect van dat onbepaalbare, van dat oneindige, van dat ruimtelijk lege. Zodat je ook niet meer kunt zeggen, in positieve zin, dit is dit, dat is dat. Je ziet dat de verschijnselen dan iets van dat uiteindelijke, opene, onbepaalbare krijgen. Dus die verschijnselen zijn niet meer vaste dingen. Waar je tegenaan kijkt of tegenaan hoort, waar je oordelen over hebt, wat je duidelijk ordent in een bepaald begrippenkader, dit is dit, dat is dat, relaties ertussen, die kennen we, enzovoorts, enzovoorts. Nee, wanneer dat uiteindelijke onbepaalbare steeds duidelijker wordt, nogmaals, het slaat terug op de hele wereld van de verschijnselen. De verschijnselen zelf worden dus ook onbepaalbaar. Want wat is dat nou? Je ziet bepaalde vormen, maar wat is dat nou? Het zijn bepaalde vormen, die vormen veranderen. Eerst waren ze er niet, toen waren ze er, nee, later zijn ze er weer niet. In de Advaita traditie wordt gezegd, wanneer je dan gelooft in die verschijnselen als harde, absolute verschijnselen, dat is een illusie. Sommigen die het niet begrepen hebben, die zeggen, ja kijk eens, de hele wereld is een illusie. Maar nee, de wereld aan verschijnselen is onbepaalbaar. Wat er is, dat is er. Maar de aard daarvan, wat is de aard daar nu van? Nou, wanneer je werkelijk zo ervaren hebt dat dat werkelijk iets is van dat oorspronkelijke, uiteindelijke, onbepaalbare. Oké. Maar die verschijnselen op zich. Zolang ze er zijn, zijn ze er. Maar de aard van die verschijnselen, wat voor werkelijkheidskarakter die nou hebben, zie je dat uit een zijnservaring van die onbepaalbaarheid, oneindige onbepaalbaarheid, dat meteen de zaak terugslaat op alles wat maar waargenomen wordt. Alles wat in de geest vorm kan krijgen. Wanneer dat duidelijk is, dan zie je ook hoe het in het alledaagse leven toegaat. Dat dan wel dus een bepaalde eigen status wordt gegeven aan de dingen die je in je omgeving tegenkomt. De dingen die je vertrouwd zijn, mooi zo, die hebben allemaal een duidelijke plaats. Alle familieleden hebben een duidelijke plaats ten opzichte van jezelf. De vrienden horen erbij en, nou ja, je huis ook als eigen woonsfeer, met een bepaald perspectief op de wereld. De bezittingen die geordend zijn. Zeg je, oké, nou, ik heb daar voor elkaar. En daar probeer je in te rusten. Het is duidelijk, vroeg of laat, er komt de klap erin. Dan blijkt dat kunnen rusten op die basis niet mogelijk te zijn. Dan zie je dus dat het al verschijnselen zijn die niet eeuwig zijn, die niet of die stabiel zijn. Uitgaande van die ervaring dat de dingen niks anders zijn dan verschijnselen die even een bepaalde vorm krijgen, een bepaalde naam krijgen, maar verder vluchtig blijven. Zie je dus dat in een gewone alledaagse situatie er een bepaalde waarde in die dingen wordt geprojecteerd, die hen een status geven, die de verschijnselen niet toekomen. Dat is dus een te sterk geloof in de wereld, zoals je die in het alledaagse leven kent. Een te sterk geloof. In die dingen. Je begiftigt ze met een bepaalde stabiliteit. En dan zeg je, oké, ik kan daarin rusten. Ik heb een bodem om te leven. Bijvoorbeeld inkomen. Ja, ik heb een bodem om op te leven. Ik heb een baan. Nou ja, goed, toch, het salaris gaat wel door. Totdat op een gegeven ogenblik de salaris niet meer komt. Ja, dan blijkt dat dus een illusie geweest te zijn dat je in die stabiliteit van die salarissen hebt geloofd. Je gelooft in je eigen lichamelijke persoonlijke zelf. Oh hé, dat lichaam, wel gezond en wel, ik kan van alles doen en je denkt er verder niet meer over, maar je rust wel in de gezondheid van je eigen lichaam. En dan, je spreekt het niet zo uit, want je weet wel beter, maar er zit een bepaald gevoel in dat je eeuwig leeft. Zie je dat je daar te veel in stopt? En dat vroeg of laat de frustratie komt, want dan blijkt het niet te kloppen. Komt ziekte, aftakeling, dood. Wat blijft over wanneer al die verschijnselen in hun vluchtigheid verdwijnen? Of wanneer die stabiliteit, eigen status verdwijnt. Wat blijft over? Dat is toch dat oorspronkelijke, niet bepaalbare? Dus daarin, daar zit ook dat onbepaalbare in van zelf en niet zelf. Dus dat wegvallen van die stabiliteit, dat geloof in die stabiliteit, ook in je eigen lichamelijkheid, ook in je eigen persoonlijkheid, ook in je eigen zelfbeeld. Dat verdwijnt ook. Maar zie je hoe gemakkelijk, wanneer er eenmaal een scheiding is en je zit vanuit een beperkt zelf zijn in de wereld. Hoe sterk de neiging is om toch daarin allerlei van die stevige elementen te brengen waarop je kunt rusten. In principe geldt dat voor alles wat je bekend is, vertrouwd is. En als mensen dan iets ervaren van datgene wat voorbij die eigen geordende wereld ligt, dan wordt het maar al te gauw weer gedicht, desnoods met woorden als God en met een hele theologie. Dan is dat ook weer duidelijk. Nou, dan past dat weer. En dan kunnen we gewoon weer inrusten. Zonder dat er wat bij onszelf verandert. Dus dat heb je dus in een theologie. In die logie, in de logos, daar wordt inderdaad een structuur geschapen. Zodat alles in de werkelijkheid een duidelijke plaats heeft. Maar goed, zo zijn er dus allerlei logieën die inderdaad een bepaalde logos geven, een bepaalde structuur geven, maar ook een definitie geven aan alles in onze werkelijkheid. Kijk maar naar alle wetenschappen, psychologie, biologie. Of zijn ze er binnen niet altijd even eens met elkaar, wat die ordening betreft. Maar goed, voor een groot gedeelte wel. En het is historisch ook leuk hoor, om dat te bekijken. En hoezeer bijvoorbeeld aan het eind van de 19e eeuw, dat men dacht, nou die natuurkunde die zit nou helemaal precies in elkaar. Nou weten we alles hoe ontstaan is en alles past precies in elkaar. In de klassieke natuurkunde, dat is een mooi afgerond geheel en dat klopt aardig met ervaring. Waarneming. En ineens, begin 20e eeuw, komt er ineens de klad in. Met de relativiteitstheorie. Nee, de rechte lijn is niet zo recht als je dat eerst geponeerd hebt. Want wanneer je maar die rechte lijn volgt op een gegeven ogenblik, dan kom je jezelf tegen op je achterhoofd. Hoe is het mogelijk? Ja, de ruimte is gekromd. Dat heeft toen in die natuurkunde een ontzettende klap gegeven. Een klap gegeven in het geloof van die natuurkundigen in de klassieke natuurkunde. Je hebt zelfs zo in de jaren 10, 20 een hele beweging gekregen. Daar zei je, nou we beginnen nooit meer aan theorievorming, want elke theorievorming, nou, dat geeft dan inderdaad op een gegeven moment, wanneer dat weer afgebroken wordt, nou een frustratie van heb ik jou daar. Dus ze zeiden, dus, nou we houden ons alleen aan datgene wat je direct kunt ervaren, kunt meten. Operationalisme, dat is een hele stroming geweest, juist als een reactie op het wegvagen van zo'n hele theoretische bovenstructuur. Van zo'n logie. Hè? Biologie, al eerder. Begin van de 19e eeuw. Denk maar aan het mooie systeem van Linnaeus. Alles is duidelijk geordend. En zo heeft God het geschapen. Kant-en-klaar, vast systeem. En dan ineens komen van alle kanten komen evolutietheorieën komen. Nee, het is allemaal niet zo vast, want alles is in beweging en het een is uit het andere voortgekomen. Uiteindelijk dus de mens is ook voortgekomen uit aapachtig. Ook weer. Moest kijken, ja, tot in onze dagen is die aardbeving nog niet voorbij. Dus je ziet historisch, en daarvoor is het gewoon leuk om dat gewoon ook te zien. Dat steeds weer opnieuw, wanneer ergens iets vastgezet wordt aan kennis, aan de ordening van de wereld, dat het in de geschiedenis die verder gaat, direct onderuit wordt gehaald. En wanneer je dan ziet wat dat voor geloofscrisis geeft, bij mensen die eerst geloofden in het oude stelsel. Maar goed, in ieder individueel leven ook, daar heb je ook periodes dat je wat meer bezig bent met één bepaald systeem van interpretatie, van ordening. Terwijl even later, ja, dan moet je het wel bijstellen, omdat je zelf ook verandert. Wanneer je dus die betrekkelijkheid van elke ordening ziet. Wanneer je ziet dat dat een fundamentele betrekkelijkheid is. Namelijk betrokken op een eindig mens met eindige kenmogelijkheden. Dan krijgt de kennis die er is dus, en dat is ook in concreto de dingen die je herkent als iets. De dingen, dus de kennis en de dingen, die krijgen dus iets doorzichtigs. Iets vluchtigs. Net zoals de elektronen. Ook weer. Mooie atoomtheorie van Bohr. Weet je wel, dat bolletje van de kern en daarom cirkelen mooi de elektronen. Alles duidelijk. Nee, want wanneer je precies gaat kijken, dan blijkt dat die elektronen geen dingen zijn die je kunt bepalen in de snelheid en in de plaats. Als het gewoon positieve dingen zijn, dan kun je dat bepalen, zoals een auto die rijdt. Je kunt zeggen, nou, daar is de plaats en dit is de snelheid en dat kun je zo volgen. Maar met elektronen kan het niet. Er zit een fundamentele onbepaaldheid in. Het is veel meer een veld waar af en toe eventjes een concentratie van energie plaatsvindt. Ja, dat geldt toch voor de hele werkelijkheid. Dus dat onbepaalbare wat je ervaart aan de grenzen van het denken, van het waarnemen, het ervaren, voelen. Dat is dus op een gegeven moment overal vast te stellen. Ja, blijkbaar. Blijkbaar. Geldt dus ook voor jezelf zijn. Je hebt misschien een periode gehad dat je precies kon vertellen wie je was. Ik ben toen geboren en ik ben daar opgegroeid. Die school heb ik gehad. En je kunt een heel levensverhaal vertellen. Dat is dus mijn identiteit. Maar wanneer je eventjes verder gaat kijken naar je eigen zelf zijn. Hoe meer je daar een onderzoek naar doet, des te minder kun je erover zeggen. wanneer dit zo verder doorzet, dan blijft dus alles fundamenteel open. Dan is de basis van alles een fundamentele openheid. Die openheid die rust nergens op, die is grondeloos. Maar dat oorspronkelijke is ook alles. Dus alles is grondeloos open. En als je dat dichtzet, dan ben je met een bepaalde manipulatie bezig. Die sowieso nooit helemaal lukt. Frustratie geeft, lijden geeft, maar je wilt iets vasthouden wat niet vasthouden is. Maar dus ook niet reëel is. In jezelf kun je het nagaan hoe dat werkt. Zodra er ergens een grijpen is, dan is het dus een bepaalde creatie geweest van jezelf als grijper en het gegrepene en de relatie ertussen het grijpen. Zodra je dus op een bepaalde manier kijkt, zodat je datgene wat je ziet direct een naam geeft, een vorm geeft, een bepaalde substantie geeft, stabiliteit geeft, het definieert, dan zit je ook weer op hetzelfde, want dan zit je weer op een bepaald punt vanuit jezelf te kijken. En je creëert het gekijk, het wat je ziet. En dan krijg je de relatie ertussen. Gewoon een bekende situatie. Maar alleen al in de eerste fase van de wijze van kijken, wanneer je zo kijkt, daar zit al de problematiek. Want je hebt jezelf al een identiteit gegeven tegenover het andere. En je geeft het andere een identiteit. De relatie die is er dan. Maar je ziet de problematiek. Alleen al dat je de ander, of de dingen in de wereld, dat je de ander vastpint. Oh ja, dat is die. Met naam en al. Nou, moet je eens kijken wat er in zo'n naam dan allemaal al niet gestopt wordt. Oh, jij bent dit en jij bent dat. En ik heb die ervaringen met jou gehad, dus ik moet daarmee oppassen. Dus het is niet alleen begripsmatig, maar ook in de waarneming zelf, dat je de dingen en de mensen vastvindt. En jezelf natuurlijk, als subjectpoot. Dus in die overgang, nou bijvoorbeeld, dat kan gebeuren in relatie met iemand anders. dat de ander dus niet blijkt te zijn wat je dacht. Dat je een zekere ervaring had met die ander en de ander vastpinde erop en het blijkt dan niet te kloppen. Wanneer je dus in de ander iets openlaat, wanneer je de ander vrijlaat, dan is er een nieuwe situatie. Wanneer je duidelijk herkent dat de ander niet in een hokje is te stoppen. En je wordt weer bewust van jezelf. Nee, natuurlijk. Ik, en dat geldt voor iedereen, wil ook niet in een hokje gestopt worden. Met een vast etiket erop. Wat betekent dat? Fundamentele breuk in die vaste definitie. Een fundamentele breuk in de vaste wereld. Wanneer er een fundamentele breuk is in de vaste wereld, betekent dus dat niks meer vastgesteld kan worden. Op ondubbelzinnige wijze. Misschien tijdelijk eventjes iets. Maar meteen zit de betrekkelijkheid daarin, want even later is het weer anders. Maar even te hebben over het loslaten, is dus dit punt waar het om gaat. Vaak dan wordt het een beetje te oppervlakkig gezien van, nou ja, kijk eens, je moet je niet zo hechten aan je bezit en weet ik wat allemaal. Nee, het gaat dieper door, het gaat dieper door. Het zit hem al in de eerste formulering, in de naamgeving, in de waarneming. Die kracht, omdat ergens op een bepaalde manier vast te houden, ja, dat zal losgelaten moeten worden. Als dat losgelaten wordt, moet je kijken wat er dan komt. Dan is er een openheid onvoorstelbaar, onvoorstelbaar, onbepaalbaar. Maar natuurlijk onvoorstelbaar. Als je het zou kunnen voorstellen, dan was het weer gesloten. Fundamenteel elk moment nieuw. Want wanneer het niet nieuw zou zijn, dan zou je oude categorieën nemen, oude begrippen nemen, die je steeds weer zou toepassen. Dit is dit, dat is dat, die is die en die is die. Traditioneel wordt wel gezegd, kijk, de hele wereld, de hele kosmos, dat is het spel van Shiva, Lila. Ja, dat heeft te maken natuurlijk met het vrije van het handelen, van het scheppen. Maar het zit ook op dit punt. Namelijk dat in een spel gespeeld wordt ook met identiteiten, met namen, met vormen. Die kunnen steeds anders liggen. Wanneer het echt spel is, wordt niks vastgehouden. Geen enkele identiteit ligt vast. Anders is het geen spel. Dan ben je weer te ernstig bezig met iets wat je vast wil houden. Nee, een spel. Dus het is open, los. laatste paar jaar speel ik wel eens zo met oudste kleinzoontje. Bijvoorbeeld zoiets als Robert de politie. Maar ja, die kinderen die snappen wat het spel is. Dan zeg ik de politie en dan om het hoekje heen, dan heb ik hem. Dan zegt hij, nee, jij bent Robert. En hij verandert de spelregels terwijl het spel doorgaat. Dat is spelen, dat is spelen. De definities veranderen, de identiteiten veranderen. Het voetballen ook. Als je dan bijna gewoon ergens dan in zijn doel getrapt hebt, dan valt hij bovenop de bal en dan loopt hij met die bal weg. Ja, dat mag. Ik zeg, ja, dat is spel. Het voetballen van de profs, dat is natuurlijk geen spel meer.
Het is wel een spel van energie.
Nou, dat blijft natuurlijk het zeker. Alleen wanneer je ziet hoe de mensen ermee omgaan, dan zit daar een ernst in. En dan zit er zoveel vastgelegds in. Wat zo'n effect heeft. Alleen al gewoon dat ze zoveel extra uitgekeerd krijgen wanneer ze winnen. Bijvoorbeeld. Zeg je, nee, dat is geen spel meer. Natuurlijk, het zijn allemaal energieën, dat is zo. Alleen wanneer die energieën te vast gelegd worden, dan zit alles vast. En goed, het is een spel tot op zekere hoogte. Het is nog een spel voor zover dan tussen de vastgelegde regels dan nog wat gespeeld wordt. Maar er is zoveel vastgelegd en er zijn zoveel belangen die daar een rol in spelen, dat het ontzettend zwaar geheel is. Moet je maar kijken wanneer een club verloren heeft en de fans die moeten hun frustratie ergens kwijt. Nou, dat is niet niks. Dus het is goed inderdaad ook om te kijken daar waar dat spel nog wel het spel is. Bijvoorbeeld bij kleine kinderen. Maar moet je eens kijken wat daar gebeurt. Hoe snel daar niet bepaalde structuren worden opgepikt door die kinderen, opgelegd aan die kinderen. Zodat ze ook steeds minder speels worden.
Zomaar verteld, hè? Over jezelf of in de zin van persoon.
Ja, het geldt alles. Het geldt alles. Het geldt jezelf. Het geldt iedereen. Ik heb al gezegd, die identiteit die je op een gegeven ogenblik aardig zou kunnen formuleren, kunnen beschrijven in de vorm van een autobiografie. Zeg je, nou, dat is mijn identiteit. Klaar. Maar wanneer je eventjes verder bij jezelf te raden gaat, dan besef je dat het maar een verhaal is. Dat je eigen werkelijkheid ver uitgaat boven dat verhaal. En het geldt dus alles waar je een verhaal over kunt vertellen. Je kunt een heel verhaal houden over de kaars. Kun je dat verhaal sluitend maken? Dat je zegt, nou heb ik genoeg erover verteld. Nou is dit wat ik er allemaal over verteld heb, dat is de kaars. Blijkt niet te kunnen hoor. fundamentele onbepaaldheid. En als je daar een klein beetje meer op afstemt, dan zeg je, ja, natuurlijk. Dat is overal zo. En wanneer je die openheid voor dat onbepaalbare probeert te dichten, dan zie je dus dat er problemen komen. Ja, dat betreft de visuele aandacht, dat betreft je mentale aandacht. Oh, dit is een kaars, nou, dan weet ik het wel. Bijvoorbeeld, oh, een kaars, dat is meestal van paraffine en het heeft een lont en die lont kun je aansteken en dan heb ik een kaarsvlam. Klaar.
Maar het gewoon kijken.
Ja, maar dat is juist het punt dat ik net aangaf. Je kunt wel degelijk die fundamentele openheid dan bewust blijven terwijl je kijkt. Nou, er zit ook een openheid in.
Dus ja. Het is gericht vanuit de openheid. En je bent die openheid steeds bewust.
Ja, en het is omgeven door de openheid. En intern is het een openheid. Ga maar na, wanneer je meer in de richting van het kleine gaat. Nou ja, op een gegeven ogenblik dan zit je op het niveau van de moleculen en de atomen. Nou. Dat is meer lege ruimte dan dat het ergens wat aan massa heeft.
Dus hetzelfde niets.
Ja. Ja.
Dus je ziet altijd de openheid in de dingen waar je aan moet.
Nou, wanneer het goed is wel. Want ik zei, wanneer je maar een lange tijd door blijft praten over die kaars, met alle aspecten van dien, nou, dan kun je een hele lange tijd doorgaan. Maar je kunt het nooit afsluiten. Want ga maar eens kijken wat voor aspecten die kaars al niet kan hebben. Bijvoorbeeld, je zult ook allerlei esthetische aspecten erbij moeten halen. Ja. Hoe zit dat met het kijken naar de kaarsvlam vanuit de kunstenaarspositie? Ja, nou, maar daar ben je ook niet eindelijk klaar. Want elke keer, wanneer het goed is, daar gaan de kunstenaars praten op, dan zijn ze creatief bezig. En wat betekent dat creativiteit? Dat er een werkelijkheid in hun sfeer tot stand komt, wat ze ook nog een keer proberen uit te drukken. Wat anderen ineens ook de zaak iets anders laat zien dan normaal. Standaard van, oh ja, nee, kaars gebruiken we alleen maar om een lichtje te hebben. Nou, bijvoorbeeld. Maar dat is dus ook maar een aspect. Ik zei al, zo kun je wel doorgaan. Andere kunstenaars zeggen, nee, we moeten het juist uit harmonie brengen. Ja, ik zei al, dan ben je nog niet klaar.
Kom maar uit.
Ja, daar gaat het om. Als je dat ziet. Dus die oorspronkelijke openheid die doorwerkt in alles, die is ook onuitputtelijk. Wat is dan bevrijding? Bevrijding is dus bevrijding van al die krachten die vast willen houden. Juist op die fundamentele niveaus. Wanneer je ervaart dat die krachten om alles toch vast te blijven houden, alleen al in een ordening, dan valt er ontzettend veel zwaarte weg. Je hoeft niks te ordenen. Je hoeft jezelf ook niet in een bepaalde ordening te stoppen.
Maar je kan toch wel ordenen met je business.
Wanneer je dat denkt, dan ben je weer bezig om alles vast te zetten.
Een inrichting van een huis en kamer.
Wie doet het dan? Wanneer je zegt, ik ben daarmee bezig, dan ben je ordenend bezig om alles een vaste plaats te geven.
Maar dat zul je eigenlijk blijven ergens van.
Jawel, maar hoe zit het met jezelf? Wanneer dat zelf zijn open is?
Dan hang ik op de plaats die ik mee gevoegd.
Dan hangt het schilderij op een gegeven moment ergens.
Ja. Dan is er niemand die het heeft opgehangen.
Nee, zodra er iemand is die zegt, oh, daar voegt het zich het mooiste in het geheel. Zie je dan de ordening?
Maar niet in de nieuw wordt het zo gevoeld.
Dat is dan ergens op een gegeven moment gebeurd, ja. Want je ziet het wanneer je dat zegt. Ik orden dat omdat dat in het geheel het beste voegt. Er komt iemand die samen met je leeft en je bent even weg en die hangt ergens anders op. Zie je de reactie? Zie je de reactie? Zie je dat dat niet vrij is?
Maar niet meer in blijft het feit staan dat het huis wordt ingericht. De muur wordt bekleed.
Ja.
Dat je een keurbehang uitzoekt. Een keur verf.
Ja.
Die dingen op een plaats neerzet.
Maar je ziet dat dat op verschillende wijzen kan gebeuren. En daar gaat het om. Wanneer werkelijk alles in die openheid plaatsvindt en in die open sfeer blijft, dus ontzettend betrekkelijk blijft. Doorzichtig. Niet zwaar. Van hé, ik wil dit zo ordenen. Nee, want wanneer je dit wilt zo ordenen, dan ben je dus bezig met je eigen energieën, om dat ook nog verder in de dingen te stoppen, tot een bepaalde mooie ordening waar je in thuis voelt, en je zit daarin vast.
Nee, je zit dus niet vast in de dingen die je doet, maar in de zwaarte die
je... Ja, maar het zit al in de wijze waarop je het doet. Aha. Want dat is geen spel. Juist.
Dan hou je het niet vast.
Dan is er ook geen je om het vast te houden.
Dus als de kamer even later anders is ingericht door de partner, dan zeg je, oh, in de kamer.
Ja.
Dan moet je vader.
Nou, wat er ook verder gebeurt. Maar wanneer alles open blijft, dan ordent het zich dus in de openheid. En niet vanuit een persoontje die daar zijn eigen energie in stopt, zodat wanneer het weer anders is, dat hij dat voelt.
Ja, het is heel, heel dichtbij. Want
het is ontzettend dichtbij, Karel.
Ja, je krijgt al direct een gevoel van dichtbij. En dat is het al.
Ja, ja, ja. Dus je moet ontzettend helder zijn over jezelf. Ontzettend helder zijn, ook al op die subtiele niveaus waar de eerste neiging komt om de zaken vast te leggen. Ja.
Dus Ashrama Mas dat niet doet eigenlijk.
Nou, twee lichtjes. Ja. Zie je het? Ja. Mooi, hè? Ja, blijf daar eens bij. Nee, het vraagt niks.
Ja, even kortsluiting. We moeten dan voortdurend die helderheid opbrengen.
Ja, in een bepaalde periode is het goed om helder te blijven, omdat die oude gewoontes zich gemakkelijk doorzetten. Maar wanneer je het even door hebt, dan zeg je zo'n schaal van, oh nee, het is eigenlijk veel eerlijker om het allemaal niet te doen. Je moet eens kijken wat een energie je overhoudt. Want in dat vastzetten, daar gaat een energie zitten. Tjonge nou. En dan wil je het nog vasthouden, wanneer het de neiging heeft om aan je grip te ontkomen. Dat kost een energie.
Hoe luister je dan naar iemand anders?
Oh, je bent alleen maar open. Er is openheid en dan gaat het vanzelf. Het is duidelijk in die overgang, je krijgt wel een steeds oorspronkelijker vorm van luisteren. Steeds minder een luisteren naar die specifieke vormen. Als je die vormen steeds meer loslaat, nou, dan is er veel meer een direct begrip. Nee, dus zie het heel goed. En daarom kunnen we er nog tot op zekere hoogte over praten. Dat vasthouden aan zo'n ordening, die ordening aanbrengen. Dat zowel praktisch leedvol is. Als ook wanneer je gaat kijken naar de aard van de situatie. Dat het niet realistisch is. Nou, wanneer je dat allemaal zo ziet, weet je ook. Nou, het is duidelijk. Voor mij geen vaste ordening meer. Zowel niet naar mezelf als naar anderen in de wereld. Ja. En nu is heerlijk alles ook. Geen ik-belang meer. Helderheid in het duister of in een nevel, dan is helderheid daarin al een openheid.
precies van, ja, hoe kom je dan uit die nevel, zeg maar. Maar dat is ook weer helder blijven.
Ja. Iedereen die heeft ergens een stuk helderheid. Ja. Keer daar naar terug. Wanneer je daarin blijft, dan blijkt dat inderdaad ook zich uit te breiden.
Is dat bij die helderheid blijven, is dat het zien van het zien?
Zo kan het eerst een vorm hebben. Maar het zal weer terug moeten keren naar jezelf. Naar de ziender. Oh ja, daar is de bron van de helderheid. En wanneer ik terugga naar die bron van het zien zelf, als ziener, moet ik kijken, dan blijkt dat ineens een oneindige openheid te zijn. Heldere openheid te zijn. Ja, dat hangt dus helemaal van jezelf af. En in de overgang, dan kun je zien hoe dat werkt. Dat je mee kunt gaan met, bijvoorbeeld wanneer anderen praten over de situatie in de wereld. Moet eens kijken wat er dan gebeurt. Nou, de een die zegt dit en de ander sluit zich erbij aan in, of doet er nog een schepje bovenop en zo zit het allemaal. Of iemand anders gaat er tegenin, maar goed, dat is dan een andere visie en dan krijg je een heel debat, enzovoorts, enzovoorts. Het hangt er toch helemaal van af hoe je eigen instelling is, ook in zo'n concrete situatie. Dat is dus werkelijk terugkeren naar jezelf en ervaren, hé, open, open, open. Of naar de wereld toe, zoals we gezien hebben. Werkt ook. Je gaat dan maar verder naar die wereld. Ja. Dan blijkt dat hetgene wat gezegd wordt maar een fractie te zijn wat je zou kunnen zeggen. We kijken nou in die hele discussie over de oorzaak van de economische crisis. Oh ja, bankdirecteuren. Oké, ja natuurlijk, die hebben het gedaan. Ja, is zo. Ja, even later. Tijd zijn de aandeelhouders. Aandeelhouders zeggen, nee, het is de overheid. Anderen zeggen, nee, het geldt gewoon iedereen, want iedereen die wil graag snel geld verdienen. Maar je ziet in een concrete situatie hoezeer dan de meningen met elkaar botsen. Dus mensen botsen met elkaar. Hoe is je eigen instelling? Hoe is je eigen instelling? Zeg nee, oké, wanneer het open is, dan is het meteen duidelijk hoe het zit. Ja, inderdaad, mensen die zijn hebberig. Allemaal voor zich. Korte termijn. Natuurlijk krijg je problemen. Maar de werkelijkheid daar, ja, verder. Ergens heb je iets aan een structuur die ontstaat. Even later is het weer anders. Dus je ziet het, je stelt iets vast. Maar je moet niet vastleggen en vastpinnen. Want gelukkig, er zijn ook andere mogelijkheden. En er zijn voorbeelden van allerlei andere mogelijkheden. En dat mensen veranderen weten we ook. is goed dus om die dimensie van onbepaaldheid open te laten. Zowel naar jezelf toe als naar anderen en de wereld. In het aspect van gevoelsmatigheid, dan betekent dat wel liefde. Juist in de liefde accepteer je alles, maar je legt niks vast. Zodra er plaats is voor het vastleggen en het vasthouden, is het geen liefde meer. Als je jezelf niet meer vasthoudt, ga je dus op in die liefde. En daarin zit dus nergens een scheiding. zie je dat in die stille helderheid die openheid steeds duidelijker wordt. In die stille helderheid verdwijnen die laatste resten van dat willen ordenen. Het vasthouden aan bepaalde structuren. Begripsmatig, in de waarneming, in het gevoel. Ze lossen op. En wanneer dat allemaal oplost, dan komt alles vrij.
Dit ziende, het alles behalve rustig. Nu achter het innere schreeuwende realisatie van die openheid.
Wanneer je zelf in die openheid al bent, voor zover die zich manifesteert, kun je daarin ontspannen. Ga terug voor. Naar het gebied waar al iets duidelijk is van die basale openheid. Laat je daarin ontspannen. Wanneer daar nog een, in de waarnemer daar nog iets van persoonlijkheid zit, dan moet je oppassen. Ja. Want die persoonlijkheid, die wil alles ordenen. En wanneer hij dan merkt, oh, ik kom een beetje in een gebied waarin de vormen verdwijnen. Weet je wel, in de oude verhalen, mythische verhalen, dat is dan ergens een nevelig moerasgebied. Waar er niks is, lijkt zoals het is en alles verandert en... Dat hè, dus wanneer je dat met de persoonlijkheid dan tegemoet gaat, dan raakt hij in paniek.
Nou, ik doe niet zozeer op een paniekgevoel, maar meer op een verlangen.
Goed, dat is de andere kant. Dat is de andere kant. Maar daarvoor geldt hetzelfde. Keer terug naar de plek waar een stuk helderheid is. Laat alles los van jezelf wat neigt naar het willen onderwerpen. Los. dan klaart het vanzelf. Dus dan is er niks onrustigs aan, want het klaart op. Dus nogmaals, voor zover je een stukje openheid hebt in jezelf, blijf daar en rust daar. Gewoon uitrusten. Want het andere is dat je energie activeert en dat wil leggen op de wereld.
Ja, ik voelde net dat er was een soort bel, en dat die bel gewoon weg gaat als hier aan dat licht, daar vanaf, naar die openheid.
Ja, dan wordt het oneindig. Dan verdwijnen de grenzen.
Dus het is allemaal een kwestie van de aandacht te richten.
Ja, dat is in ieder geval ook terughalen. Dat je bewust blijft van de oorsprong van die krachten om alles wel te ordenen. En dan zie je inderdaad hoor, hoe sterk die krachten zijn en dat die krachten werkelijk onderdrukkende krachten zijn. Je wilt namelijk iets je eigen ordening opleggen. Imperialistisch. Ja, je wilt het pacificeren. De werkelijkheid die niet te ordenen valt, in absolute zin, die wil je wel ordenen. Zoals elke dictator dat wil. Iedereen is een klein dictatortje. Zoals de Romeinse keizers het wilden. Overal heerbanen aanleggen en zo. Nou, dit is van mij en dat is van mij. En nou, dan mag niemand anders opkomen. Wanneer de ander opkomt, nou wegwezen jij. Want jij bent dit en jij bent dat. Jij bent ondergeschikt. En...
Dus we gaan die neiging om straat. Dat is de ordening. Dat is het enige wat je daar eigenlijk kan helpen. Gericht eigenlijk.
Ja.
En als het besef groot genoeg is,
dan... Ja, dan ontwikkelt het zich vanzelf wel. Maar dat betekent dus dat die... ego-zaken van dat willen neigen, willen ordenen, dat verdwijnt. Ja, dus het is ook een overgave aan die openheid. Want wanneer je een beetje zo al dat ervaart, hoe dat zit in jezelf, van die overgave, het loslaten, fundamentele loslaten van die bepalingen van jezelf. Dan zeg je, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk wanneer ik terugkeer naar de gewone alledaagse situatie? Allereerst ga ik mezelf ordenen. Ik ga mezelf een definitie geven, ik. En ik kom voorop en de rest volgt. Vanuit het ik orden ik de rest.
Om je alles ongeschikt te maken.
Ja, zie je wel, dictatortje.
Dus zo werkt het ego.
Ja, en dat is per definitie het ego. Nou ja, neem maar zoals het is, ga maar bekijken. En doorzie het. Ja, nee hoor, los. Je doorziet het en je doorziet het in zijn. In zijn illusieaspect. Ja, het is een bepaalde wijze van voorstellen en voelen. Maar je ziet, dat zijn die twee dingen weer. Allereerst geeft het praktisch problemen en lijden. En ten tweede, het is niet reëel.
En als iedereen dat doet, kan niemand bij elkaar komen.
Karel, wat zit je weer te denken? Wanneer je nou werkelijk eens een keer mee zou gaan, wat zou je dan ervaren? Dan zou je ervaren dat je openheid was. En dat er helemaal geen scheiding meer daarin is. Dus dat er werkelijk een eenheid is met iedereen.
Dat is de enige werkelijkheid die er is.
Tuurlijk. En die andere.
De aandacht van het andere.
Ja, het andere is zo'n constructie. Met het uitoefenen van een bepaalde beperkte macht. Om te onderwerpen. Om te scheiden eerst en dan nog eens een keer te onderwerpen. En je ziet hoe kunstmatig het is. Je ziet dat het nooit helemaal mogelijk is.
Nee, het is echt vreselijk. Ik zat in de trein op het station in Den Haag. De trein wachtte op de Gouden gegaan. En er stopte een trein aan de overkant van het perron. En die trein stond helemaal leeg. En er zijn allemaal mensen lopen. En ik kon op dat moment zien dat iedereen helemaal vastgesloten in zichzelf zat. En ik keek naar gezichten. En dat is een naam tegen de strijders, weet ik niet, maar alle monden die wijzen naar beneden. En allemaal, stuk voor stuk, was gewoon gek. Er was één, dat was niet het geval, die had één mond op omhoog, die lag niet zo. Ja, dat komt hier gekomen. Dat is een beetje gezien dat een man van nog wel graag hier is.
Ja, goed, die uitdrukking, dat is één ding. Maar belangrijker is dat je ziet inderdaad hoezeer iedereen in zijn eigen ego-wereldje is opgesloten. Dat zie je inderdaad, ja.
Maar wie zag het?
Nou ja, goed. Allereerst, wanneer Karel dat ziet, dan kan er ineens een lichtje op gaan en zegt, hé, hoe zit het nou werkelijk? Hoe zit het nou met mezelf?
Ik denk dat je het altijd eerst moet zien.
Nee, goed, oké. Als het mag gebeurt. Nee, dat is juist het verwonderlijke, dat iedereen het doorbreken van die grenzen, van die ik-wereld en de krachten die daar naar buiten gaan, dat iedereen het doorbreken daarvan alleen maar positief vindt. En dat mensen dat ook zoeken. Op allerlei wijze. Maar je ziet dat ze dan naar bepaalde dingen grijpen om iets van dat doorbreken te krijgen. Terwijl, wanneer ze een klein beetje meer helder worden in zichzelf, dan is het meteen al duidelijk. Dus dan hoef je geen alcohol te gebruiken, of drugs te gebruiken, of vakantie te hebben, wat dan ook maar. als je die openheid ziet en eigenlijk laat afhangen van bepaalde beperkte condities, dan zie je ook dat weer, dat het heel tijdelijk is. En dat je daarin dus weer afhankelijk bent aan iets wat tijdelijk is, beperkt is. Terwijl het heel veel simpeler ligt.
Hier komt de compassie.
Jawel, maar wees ook daarin helder. Compassie is nog iets van Karel, die zit er op een afstandje naar te kijken en die zegt, ja, moet je kijken, ik stel vast dat daar overal van die aparte eilandjes zijn. Ik zie dat dat ook leed geeft. En dan ontstaat er iets van compassie.
Nou, ik ga in de eerste plaats het nadenken ervan. Daar ging ik dan doorheen en toen werd het ruimer.
Ja.
En in die ruimte zag ik wat je net zei.
Ja.
Het is allemaal een tijdelijk verschijnsel. En in die zin kan er dan iets van compassie komen.
Oké. Okay. Maar wanneer het nog verder ruimer wordt?
Dan ruimt het anders.
Ja, uiteindelijk wel. Maar het laatste wat je nog kunt zeggen. Dat je in liefde dus al die mensen bent. Nee. Compassie gaat uit van een bepaald standpunt naar.
Dus iemand die compassie heeft.
Juist.
En liefde wil dus zeggen dat er niemand is.
Ja, dan is het open.
Dat er alleen maar liefde
is. Ja. Compassie, dat kun je terugtrekken en dan is er geen compassie meer. Maar dat kun je met liefde niet. Zonder ego hoef je niet staande te houden. Dus kijk, het leven dat ontplooit zich toch vanzelf wel. Zonder dat er een ik moet zijn die zich staande zou willen houden. Hoe minder dat er is, des te beter ontplooit het leven zich. Iedereen die vindt het prachtig om minder zorgen te hebben en meer ontspannen te zijn. Moet je eens kijken in de praktijk. En op een gegeven moment komt de helderheid omtrent je eigen identiteit. Dat elke invulling van die identiteit meteen dus die zwaarte geeft, spanning geeft. Ineens dan is het duidelijk, je doorziet het, dat is inzicht. Er is geen grens van mijn identiteit. En dat geldt ook voor anderen. Dat geldt voor alles. blijft onbepaald. Je moet ook niet proberen om het vast te leggen, want dan ben je imperialistisch bezig. Met alle gevolgen van dien. Laat het dus maar mooi op. Iemand nog? Duidelijk. Geen onduidelijkheid meer, geen twijfel meer. Dat is prettig, je hoeft nooit meer na te denken. Je moet niks meer. Alleen is er openheid en helderheid. Nou, dat is alles. Dat is de basis en het leven. Dat ontplooit zich beter dan ooit. Rijker. Vrijer. Geen zorg meer. Moet eens kijken wat er allemaal ontstaat door zorg. Vooral die ik-zorg.
Alles hè?
Ja, maar wel de minder mooie kant van alles. Economische crisis, hoe ontstaat dat? Door ikzorg. De anderen die hebben ook zorg en nou, die zullen hun aandelen wel terughalen. Laat ik het ook maar gauw doen. Nee, wanneer die fundamentele, basale ik-zorg weg is. Soms hoor ik wel, laatst ook weer iemand die zei, ja, kijk eens, hier in het Westen hebben we mooi praten. Met toch... Nog een heel stuk welvaart. Maar wanneer je helemaal geen geld voor hebt, nou, dan zou je wel anders piepen. Maar wanneer je werkelijk naar die derde wereldlanden gaat, overal tref je mensen aan die het wel begrepen hebben. Geen ik-zorg. Of ze nou veel geld hebben of weinig geld. Overal vind je enkelingen, vaak. zonder ikzelf. Dat heeft niks met condities te maken. Want je kunt net zo goed het omgekeerde beweren. Wanneer je wat meer geld hebt, dan heb je nog meer zorg. Nee hoor, die basisdingen hebben niks met condities te maken. Ook niet met leeftijd. In de ik-zorg, moet je eens kijken, daar krijg je die ordening op een bepaalde wijze. Wanneer de ik-zorg weg is, dan blijft alles open. Maar ook ontzettend rijk. En liefdevol. Daarop houden. Blijf dus bij dat inzicht. Zo, op deze wijze. Vrij.